Ja, goedemorgen broeders en zusters. Het is voor ons altijd weer fijn om deze kant op te gaan. We zeiden dat het zou onze gemeente kunnen zijn. We voelen ons hier heel erg thuis en we voelen ons ook altijd heel erg welkom. Dus fijn jullie te ontmoeten. Ik moest denken aan toen jij dat stuk las uit Johannes. Dan krijg ik altijd de vraag van ja, er wordt wel een vrouw in het midden gesteld. En er wordt gezegd die vrouw is betrapt op overspel. Maar ik denk altijd, ja, hoe zit het met die man? Want er moet ook een man zijn die overspel heeft gepleegd. En dat blijkt uit Leviticus 20, want daar staat het ook. Daar wordt die wet, zeg maar, uitgelegd, strafwetten. Leviticus 20, vers 10. Een man die echtbreuk pleegt met iemands vrouw, echtbreuk pleegt met de vrouw van zijn naaste, zal zeker ter dood gebracht worden, zowel de overspeler als de overspeelster. En misschien heeft Jezus daar wel op gewezen. Dat is nog een gedachte die ik daarbij had. En die sluit aan, dat is een brug naar de verkondiging van vanmorgen. Want dan gaat het over Jozef en Maria. Ik ga dat zo meteen met u lezen uit Lucas 2. Daar zal ook de gedachte zijn geweest van, zij heeft overspel gepleegd, want zij is zwanger. Dat kan niet, want ze is verloofd, ze is nog niet getrouwd. Het was wel een officiële verbinding, maar er is nog niet een echt huwelijk sprake in de zin van ook gemeenschap hebben met. En ik wil eerst een gedeelte lezen uit het boek Rut. En daarmee sluit ik ook aan bij een prediking van vorig jaar. Ik zei vanmorgen tegen mevrouw, ja, een jaar geleden heb ik hier ook over gesproken, over dit onderwerp. Dat gaat over geslachtsregisters. Sommigen kunnen zich misschien dat nog wel herinneren. Knap ingewikkeld, als je ze soms leest, dat je denkt, waarom staan die in die Bijbel? En ik zie steeds meer het nut ervan, en het belang ervan, en de logica ervan, en de lijnen ervan. En hier wordt in Rut, hoofdstuk 4, dat is het eind van Rut, vanaf vers 18, een stukje geschreven over de Toledot, de nakomelingen. De Toledot is wat je in Genesis ziet, dat is het patroon in Genesis. Dat gaat steeds over het volgende geslacht, degene die geboren zouden worden, de Toledot. Dit nu zijn de nakomelingen van Peres, staat er in vers 18. De Toledot van Peres, degene die geboren worden uit hem. Peres verwekte Gerson, Gerson verwekte Ram, Ram verwekte Abinadab, Abinadab verwekte Nachson. Nachson verwekte Salma, Salmon verwekte Boas, Boas verwekte Obed, Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte David. Dat is het eerste gedeelte wat ik wil lezen, om even vast te houden. Het tweede gedeelte wat ik wil lezen, dat komt uit Lucas hoofdstuk 2... En dat is natuurlijk zeer geschikt als je vlak voor kerst zit om over na te denken. Lucas 2, versen 1 tot en met 7. En daar wil ik zo meteen ook stap voor stap doorheen gaan. Lucas 2, een heel bekend gedeelte. En ik lees uit de NBG, 1951. Want die is daar toch iets nauwkeuriger dan de NBV. En dat zal ik zo meteen ook nog wel laten zien en uitleggen. Daar staat in het geschieden in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele Rijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het eerst plaats toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. En ze gingen alle op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wikkelde hem in doeken, en legde hem in een kribbe, omdat voor hem en hen geen plaats was in de herberg. Tot zover de lezing van de schrift, en het is natuurlijk altijd goed om het in verband te zien. Ik probeer het ook altijd in het verband te zetten. We gaan daar ook zo meteen nog naar kijken. Maar het gaat om het vers, en ik weet, jij doet de. Wij hebben de afstandsbediening, en hoef alleen maar op het knopje te drukken en dan doet hij het al. Dat is fantastisch. Waar zit het oog? Oh, daar zit het oog. Ik dacht, dat is nooit, dat is een oog. Geslachtsregister, wat moet ik ermee? Ja, dat was de vraag vorig jaar en dat is de vraag nog steeds. Wat moet ik ermee? Wat kan ik ermee? En we kunnen er heel veel mee. En het thema is, van wie ben je er een? En dat heeft alles te maken met identiteit. Bij ons vragen ze ook, van wie ben je er een? Ik weet niet hoe ze dat hier vragen. Hoe doen ze dat hier? Bisto? Waarom zouden mensen dat willen weten? Van wie ben je er een? Waar hoor je bij? Ja, om te kijken of je uit een goed nest komt. Kom je uit het goede nest? Oh, nou, dan kunnen we wel wat regelen op gebied van huwelijken. Er werd ook vaak getrouwd binnen de... Het is jaren zo geweest, het is soms nog wel zo binnen dezelfde sociale groep. Je bent familie, je hoort erbij, je past bij elkaar, je denkt hetzelfde, je leeft hetzelfde, je hebt dezelfde soort gedachten over dingen. En die familie zegt iets over jou. En vaak in het onderwijs heb je dat ook. Hè? Ik heb jarenlang, 40 jaar in het onderwijs gezeten en daar kreeg je kinderen in de klas. En dan dacht je, oh, dat is er een van die en die familie. En dan vroeg je dat ook. En soms noemde je ook de verkeerde namen. Dan noemde je iemand in plaats van zijn broer of zus, in plaats van de nieuwe leerling die je in de klas had. Want dat had allemaal te maken met die familie. Je had de hele familie al in de klas gehad. Nou, we willen graag weten van wie je er een bent. Waar hoor je bij om iets te weten van die familie? Waar kom je weg? Zeggen ze bij ons ook wel. Waar kom je weg? Wie zit erachter? Wie hoort daarbij? Nou staat er in dit gedeelte wat we net hebben gelezen. Daar wordt gesproken over het geschieden in die dagen. Dat is de eerste stap die ik wil zetten. In die dagen. Dat slaat terug op Lucas 1 vers 5. En dan hoef je maar twee bladzen voor terug te slaan en je komt het al tegen. Er was in die dagen van Herodes, de koning van Judea, een priester genaamd Zacharias, behorend tot de afdeling van Abia. En zijn vrouw was uit de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Nou ja, daar hebben we een match. De identiteit van beide is helder. Ze zijn beide uit het priesterlijk geslacht. Ze is verwant met Maria, dus Maria zou ook nog wel uit het priesterlijk geslacht kunnen komen of daar een relatie mee kunnen hebben. En dat zegt al iets over waar kom je vandaan? Waar kom je weg? Wat zijn je roots? Wat is je geschiedenis? En wat mij heel erg opvalt in dit gedeelte is dat Lucas plaatst die geboorte en die aankondiging van die geboorte van Johannes de Doper in het kader van de Joodse geschiedenis. Dus de geboorte van Johannes de Doper valt binnen die Joodse geschiedenis. Herodes is die wrede koning die heerst over Judea, een Romeinse provincie. En als je kijkt naar de geschiedenis van Herodes en van dat geslacht van de Herodianen, dat is een verschrikkelijk geslacht. Herodes heeft ook bijna zijn hele familie uitgemoord, want hij dacht dat iedereen tegen hem was. Tegen hem aan het strijden was. En heeft de een naar de ander ook vermoord. Een verschrikkelijke koning. Hij wordt ook de Groot genoemd, Herodes de Grote. Had hij zelf bedacht, want hij dacht, ja, ik ben een geweldig bouwmeester. Hij vond zichzelf ook een geweldige architect. Hij had Massana laten opknappen, want dat was er al, maar daar heeft hij een paleis gebouwd. Hij heeft in Caesarea aan de kust een stad gebouwd en dan met een paleis in de zee. Nou, dat is tegenwoordig bijna niks meer van over, een klein stukje van de vloer en verder is het weg. Hij heeft Herodion gebouwd, dat is daar in de buurt van Bethlehem. Daar had hij zo'n buitenverblijf. En hij vond zichzelf een groot architect en hij had een aqueduct gebouwd, dan zeg maar waterleiding naar de stad. En nou, hij had van alles geregeld, dus hij vond zichzelf een architect Herodes de Grote, een vredeheerser. Hij regeerde van 40 tot 4 voor Christus. En daar zitten we al lastig, want dan zeggen we 4 voor Christus, terwijl in die dagen werd Johannes geboren, speelde die geschiedenis van Jezus zich af in de geboorte van Jezus. Hoe kan dat? Nou, er zit een verschuiving in die jaartal is in de middeleeuwen gebeurd door een monnik. Die heeft verkeerd gerekend, die is wat vergeten en die kwam verkeerd uit. En de geboorte van Jezus wordt dan ook op 5 voor Christus gesteld. Een of 2 jaar voordat Herodes stierf. Maar de geboorte van Jezus wordt door Lucas in het kader van die wereldgeschiedenis gezet. Dus Johannes de Doper valt in die geschiedenis van Israël. De geschiedenis van Jezus wordt in de wereldgeschiedenis geplaatst. En dat lezen we in hoofdstuk 2 van Lucas. Het geschieden in die dagen. In die dagen van Johannes de Doper. Het geschieden in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus. En daar zie je dat die wereldgeschiedenis een rol speelt. Ja, dat zijn mijn wortels. Ik ben met mijn vader een tijd geleden in, nou, dat noemen ze Tsjechië, maar voor mijn oma heette dat nooit Tsjechië. Zij was een boheemse. Ze wou niks met de Tsjechen te maken hebben. Dat was een vreemd volk. Maar ze wou ook geen Duitsers zijn. Dat waren de Pruisen, zei ze altijd, daar was ze bang voor. Dus zij kwam uit Bohemen. Dus wij zijn naar Bohemen gegaan. En dan staat daar, ja, die wortels die liggen in Tsjechië. Ja, dat is op dit moment Tsjechië, maar dat was toen niet Tsjechië. Want ik wil juist een ander stapje gaan zetten. Namelijk naar die geschiedenis van die dagen. Dat er een bevel uitging van bij keizer Augustus. In die dagen slaat dus terug op die dagen van Herodes en de komst van Johannes. En de keizer van Rome, en daar wil ik wel even bij stilstaan, dat is een keizer die werd genoemd Gaius Julius Caesar Octavianus. En die was van 31 voor tot 14 na Christus keizer. En hij kreeg van de Senaat op een gegeven moment de titel Augustus. Hij, onder zijn bewind was er een soort Pax Romana. Ja, dit is hem. Waarschijnlijk heb ik je de verkeerde gestuurd. Gepakt. En het gaat om deze gedachte. Hij was uit het huis en het geslacht van David. En dat kom je in de NBV niet tegen. Dat wil ik graag als eerste zeggen. Nou ja, nou komen we zo op het spoor terecht. Want in de NBV, de nieuwe Bijbelvertaling van 2004, staat dat hij, omdat hij van David afstamde. En volgens mij wordt er dan iets heel wezenlijks weggegooid. Want in het Grieks staat er wel degelijk twee woorden. Het huis en het geslacht, de oikos en de patrias. Dus daar wordt wel degelijk een onderscheid gemaakt tussen die twee lijnen. Nou, die keizer van Rome, dat was Augustus, had de titel van de Senaat gekregen, was een belangrijke keizer, omdat hij een soort vrede, maar dat was een relatieve vrede, de Pax Romana, de Romeinse vrede, had gecreëerd in zijn land. Het was het beste moment, wat God ook had kunnen uitkiezen, in die wereldgeschiedenis, om Jezus Christus in die geschiedenis te plaatsen. En dat zegt de Bijbel ook in Galaten en op andere plaatsen wordt het ook duidelijk gemaakt, dat in de volheid van de tijd zond God zijn Zoon. Op het juiste moment zond God zijn Zoon in deze wereld. Het was een relatieve vrede die er was, al waren er vredeheersers en waren er best wel strijdmomenten in en rond dat Romeinse Rijk, toch was er een relatieve vrede en kon het evangelie zich relatief makkelijk verspreiden. En het was zo dat die keizer Augustus, en dat deed elke keizer ook weer opnieuw, een inschrijving liet houden. En die inschrijving, daar moet ik ook wat over zeggen, dat bestond altijd uit twee gedeelten. Het ene gedeelte was een telling, een volkstelling, dan wilde men weten van hoeveel poppetjes ben ik heerser over. En het tweede deel van die telling was het praktische innen van het geld. Dat geld moest binnenkomen. Dus eerst werd er geteld, jaren later, dat kon ook jaren duren, werd het geld geïnd. Nou, dan staat er ging een bevel uit vanwege keizer Augustus. Dat is een dogma, een keizerlijk decreet. En daar zegt de NBV het wel weer terecht. Het is heel lastig met vertalingen, vind ik, de laatste tijd. Nou komt er al, van de NBV komt er alweer een nieuwe Bijbelvertaling. Moet ik er weer nieuwe Bijbels aanschaffen? En dan denk ik, ja, het is, soms gaat het ook wel heel erg ver. Doe het dan meteen goed en kijk dan meteen wat er in die grondtekst staat. En ga er niet jaren later nog weer, nou ja, over. Opnieuw aan de gang. Een bevel is een decreet, een keizerlijk decreet. Er moest worden ingeschreven, er moest worden geteld. De keizer wilde weten, hoeveel poppetjes heb ik in mijn rijk? En de eerste fase was dat inschrijven, dat tellen. Weten hoeveel. En de tweede fase was daadwerkelijk dus dat geld innen en die belastingbetaling. Normaal gesproken zou dat onder Herodes vallen. Maar in opstandige provincies, zoals Judea er een was, dat was ook een opstandige provincie, gebeurde dat niet direct onder Herodes, maar onder de keizer. Dus de keizer regelde dat. En dan staat er, dat vond voor het eerst plaats toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. Toen ben ik eens gaan kijken en dan dacht ik, Quirinius, die zat in 6 en 7 na Christus als heerser in Syrië. Maar dan staat er ook in het Grieks weer een woord voor, protos. Prote. Dus voordat Quirinius het bewind over Syrië voerde, was daar een telling in dat gebied, op grond waarvan Quirinius in 6 en 7 na Christus dat geld ook daadwerkelijk kon innen. Dus hier zien we de twee kanten van die telling. De telling van poppetjes, dat was waarom Jozef en Maria van Nazareth naar Bethlehem gingen. En Quirinius, die jaren later dat geld ook daadwerkelijk gaat innen. En dat lezen we in Handelingen 5, vers 37. Daar kom je het ook tegen, daar staat het ook gewoon. Daar wordt ook gesproken over een volkstelling. Je moet natuurlijk allemaal checken, allemaal kijken of het ook inderdaad klopt. Maar het klopt, het staat er ook. Er staat dat, want voor deze dagen stond Thaddeus op, die beweerde dat hij iets was. En een aantal van ongeveer 400 man sloot zich bij hem aan. Maar hij werd gedood en zijn gehele aanhang viel uiteen en verliep. Daar zie je al het opstandige in die provincie. Na hem stond Judas, de Galileër, op in de dagen van de inschrijving. De volkstelling. Het innen van het geld. Nou, dat wordt er in ieder geval genoemd. Quirinius was stadhouder van Syrië. En dat heeft volgens mij te maken met die tweede fase. De eerste fase, de telling, de echte telling. En de tweede fase, de inning van het geld. Dus voordat Quirinius stadhouder werd, vond die eerste fase plaats in Judea. Inschrijven in de eigen stad. Waar moet je naartoe? Hoe zit dat? Voor de Joden was de afstamming van groot belang. Omdat bezit ging over van vader op zoon en bleef zo binnen de eigen familie. En zelfs, weten we uit de geschiedenis, als je bezit kwijtraakte, door wat dan ook, door schulden, door dat je naar het buitenland vertrokken was. Kijk naar de geschiedenis van Rut en Naomi. Naomi die vertrekt naar het buitenland. Haar zoons trouwen daar met twee mannen. Zij komt terug met Rut. En Rut heeft dan in feite geen bezit in Israël, in Bethlehem. Maar ze wisten wel van wie ze erin waren. Ze wisten wel waar ze bij hadden. En dan krijg je daar Boas, die wordt dan de losser. Je zou kunnen zeggen de verlosser. Die lost de verplichtingen, moet ik zeggen, van de familie, van de zoon, lost hij in door met Rut te trouwen. En zo verlost hij die familie, dat gezin, van hun leegte, van hun armoede. En ze krijgen weer bezit. Nou, voor Joden was die afstamming dus van heel groot belang. Had meer redenen, daar heb ik vorig jaar ook iets over gezegd. Een van de redenen was ook dat ballingen die terugkwamen uit Babel, daar wilde men zeker van weten, van ben je een Jood, hoor je erbij en van wie ben je er een? Ze wilden dus die geschiedenis gewoon goed kennen. Maar ze wilden ook voorkomen dat het Joodse volk zich ging vermengen met allerlei andere volken. Dus dat moest helder zijn. Nou, zo'n familielijn lees je dus ook in dat boek Rut. Jozef en Maria trekken op van Nazareth naar Bethlehem. En zo zou je kunnen zeggen, gaat dat familiebezit een rol spelen. Waar kom je vandaan? Wat zijn je roots? Waar moet je naar terug? En in Bethlehem gaat het niet alleen maar om familiebezit, maar het gaat ook om Gods plan met Israël en de volken. Boas, ik zei het al, is de losser of de verlosser. Hij stond in voor nageslacht, voor de tolidood, voor de geboorte, voor wat eruit voortkomt. Obed, Isaï, David. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, Gods plan heeft alles te maken met die lijn die daar is van Boas, Obed, Isaï, David, waar Rut als buitenlandse een plaats in heeft gekregen. En het gaat om die lijn van David, want Jozef en Maria zijn uit het huis en het geslacht van David. Dat geslachtsregister of dat geboorteregister komen we ook tegen in de geschiedenissen van Jozef en Maria in Matthäus 1 en Lucas 3. Ik ga dat nu niet lezen, maar dat is heel interessant om die puzzel te doen en te kijken van waar komen zij nou vandaan? Wat is die lijn van dat geslacht? De roots van Jozef en Maria liggen volgens Rut, volgens Matthäus en volgens Lucas, daar bij David. Dat is hun lijn. Bethlehem, huis van brood, het broodhuis. Wat voor Rut al van belang was, want zij was eerst de arelezer achter de maaiers en later kreeg ze het erfdeel in Israël. Kreeg ze een plaats in die geschiedenis van de lijn van David. Het is fantastisch om te zien dat God dat plan van tevoren al heeft, voor de grondleggende wereld is dat plan er al en dat wordt hier uitgevoerd. Jozef en Maria trekken van Galilea in het noorden, naar Judea. Trok op, staat er. Hij trok op. Hij gaat van het lager gedeelte in Nazareth, dat lag lager, al lag het in het noorden van Israël, maar het lag wat lager in de bergen. Trok op naar het hoger gelegen Bethlehem, het huis van brood. Dat is een trektocht van 140 kilometer. Ik kwam dit plaatje tegen, ik vind het mooi geschilderd. Het is echt een, ja, zo'n kerstplaatje. Maar ik vraag me af of het zo gegaan is, want er gingen ontzettend veel mensen op reis. Men trok van alle kanten op. Het is de vraag of Jozef een ezel had. Maria was wel zwanger. Nee, je zegt van nee, ik twijfel er ook aan. Maar het is gewoon mooi om bij zo'n plaatje even te zwijmen en te denken, ja, hoe zal dat gegaan zijn? Een tocht van 140 kilometer, dat is niet zo makkelijk. Dan kwam je uit dat noorden, uit die provincie Galilea, Galil in het Hebreeuws, betekent cirkel of rond. En dat is ook een soort ronde provincie, als je er geweest bent, weet je dat ook. Daar woonde Jozef en Maria, daar had Jezus later zijn jeugd doorgebracht. Daar ligt het begin van zijn bediening in Galilea. En de Joden leefden in die noordelijke provincie, omringd zou je kunnen zeggen door de volken, door de buitenlanders. In het noorden had je buitenlanders, in het oosten had je buitenlanders en in het zuiden had je buitenlanders. Dat was Samaria. Dus je zou kunnen zeggen dat was een heel lastig gebied, een lastige provincie. En in het westen had je de zee. Omstreeks het jaar 150, in de tijd van de Maccabeeën, werd dat gebied overroeld door de volken. En de Joden hadden er bijna geen plek meer. De Joden waren bijna allemaal weg. Een enkeling woonde er nog, vermengde zich met heidenen, maar het was een soort heidense provincie geworden. 50 jaar later wordt het weer gerekoloniseerd. Er komen opnieuw mensen, Joden, in die provincie te wonen, omdat men wilde dat die provincie weer Joods werd. Dus er werden Joden uit een ander deel van Israël gehaald en in het noorden geplaatst. Vandaar ook de plaats Nazareth. Nazar betekent, als je het letterlijk in het Hebreeuws nakijkt, planting, geplant, geënt, verplaatst. Van het zuiden naar het noorden. Van Bethlehem, het broodhuis, naar Nazareth. En Nazareth kom je in het Oude Testament niet tegen. Het is een onbetekenende plaats, het stelt niks voor. En er wordt ook gezegd, en daar hebben we net ook al, je las het net niet, maar we zaten er tegenaan daar in Johannes 7. Kan er uit Nazareth, kan daar iets goeds uit voorkomen, uit Galilea? Kan daar iets goeds uit voorkomen? Kan er een profeet vandaan komen? Dat kan helemaal niet. Want dat was een besmet gebied, daar hadden Joden zich vermengd met de heidenen. En dat was zonde, dat was slecht. Want dan had je als het ware zonde binnen je. Een Jood ging ook, als hij in het buitenland was geweest, voordat hij zijn land inging, het stof uit zijn kleren slaan, het stof uit zijn schoenen. En dan ging hij weer terug naar zijn eigen land, want hij wilde niet dat hij het stof van die heidenen, dat hem aankleefde, meenam in dat beloofde land. Daar waren Joden zeer strikt op. Daar kan niks goeds vandaan komen. Van wie ben jij er een? Kom je uit Nazareth, uit Galilea? Is niet goed, wordt niks. En Maria zingt daar ook over. Maria zingt erover in Lucas 1, vers 48. Hij heeft omgezien naar de lage staat van zijn dienstmaagd. Ik stel niks voor, mijn familie stelt niks voor. En toch heeft God voor haar gekozen. Bethlehem, huis van brood, lag in een vruchtbaar gedeelte van Judea. Daar is ook wel strijd geweest, daar in de buurt van Bethlehem. Daar is een strijd geweest tussen David en Goliath. Nou, dat gebied was een belangrijk gebied. En de profeet Micha spreekt daarover. Die zegt aan gij Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël, en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Het stelt misschien in de ogen van de volk en van de machthebbers niets voor. Het slaat nergens op. Maar in de ogen van God is het belangrijk. Zo belangrijk dat daar de Messias wordt geboren. Daar in Bethlehem. In dat broodhuis kwam Jezus ter wereld. Jezus die zegt, ik ben het brood des levens. Van hem moet je eten. Daarom werd hij ook in een voerbak gelegd. In een fatne. En fatne komt van het begrip eten in het Grieks. Dat hele begrip zit daarachter. Hij werd als het ware klaargelegd voor de maaltijd. Hij werd klaargelegd om gegeten te worden. En dat zie je ook in de kribbe, de anaklino, dat is aanliggen aan de maaltijd. dat is klaargelegd om gegeten te worden. Hij werd daar, als het ware, voorbereid. Bethlehem, het huis van brood, de plaats waar Jozef en Maria naartoe gingen. En dan kom ik aan dat punt waar ik vorig jaar ook al wat over heb gezegd, maar dat was in één bijzin. En ik probeer het hier toch iets duidelijker te maken en iets meer van te laten zien. Hoe die geslachtsregisters uit Lucas en Matthäus bij elkaar komen in Jezus Christus. Bethlehem is van belang omdat Jozef en Maria, met Maria, uit het huis, de oikou, dat is het koningshuis, dat is die rode lijn, koningshuis, het erfrecht zou je kunnen zeggen op dat koningschap, dat loopt via Jozef. En daar zit mijn gedachte, die andere lijn, dat is de lijn van via Nathan en die loopt helemaal terug tot Adam en daarmee tot God. Dat lezen we ook in Lucas. Dat is de patrias, de levenslijn. En die twee lijnen die komen in Jezus Christus bij elkaar. Er kon namelijk op die lijn, op die troon van David, uiteindelijk niemand meer zitten. Omdat God daar een soort blokkade in heeft gelegd. Dat is die bliksem, ja. Dankjewel. Die bliksem laat als het ware zien dat God zegt, hier ligt een blokkade op deze lijn. En daar lezen we over in Jeremia 22 vers 30. In Jeremia 22 vers 30 staat, zo zegt de Heere, schrijf deze man, en dat gaat over Konjahu, een van de laatste koningen van Juda. Schrijf deze man als kinderloos, een man die in zijn dagen geen geluk heeft. Want het zal aan geen van zijn nakomelingen gelukken om te zitten op de troon van David en weer over Juda te regeren. Er zal niemand zitten op de troon van David. Dus daar ligt een blokkade. Daar zie je die bliksem. God zegt, het einde is daar. Dat geslacht gaat wel door. Maar dat recht hebben ze verspeeld. Dat recht is er ook nog wel, maar er zal gewoon niemand meer zitten. Dus dat recht kunnen ze geen gebruik van maken. En er is ook niemand daarna geweest die koning is geworden over Israël. Er is nog een kleinzoon van die Konjahu. Wat een slechte koning was. Zerubabel, die is uiteindelijk wel in Israël terechtgekomen, maar die werd een soort hoge functionaris, een hoge commissaris. Dus die kreeg wel een bijzondere plaats, maar is niet koning geworden. En er wordt toch gezegd, en dat lezen we in 1 Koningen 3, uit die lijst die daar wordt genoemd van nakomelingen van David, zie je dat die Konjahu, ook al staat hij als kinderloos te boek, en je moet kinderloos in feite tussen aanhalingstekens zetten, hij heet dan wel kinderloos, maar hij heeft wel 7 zonen gekregen. Er staan er 7 in de lijst genoemd. Hij was helemaal niet kinderloos. Hij had dus 7 zonen. En ik zei al, Zerubabel was zelfs een kleinzoon. Die ging terug naar Jeruzalem. Maar geen van die zonen, geen van die kleinzonen, zijn op die troon terechtgekomen. Je zou samenvattend kunnen zeggen dat God alle eer van het koningshuis van David heeft afgenomen. Maar dat recht is er nog steeds. Alleen dat recht moet overgedragen worden op iemand die de lijn van het leven bewaakt. Daarom is het zo dat God door de Heilige Geest Maria Jezus laat dragen. Dat is die lijn van Nathan. Dat is die lijn van Maria. Dat is dat biologische recht, dat hier het biologische recht wat op Jezus van toepassing is. Hij komt uit die lijn van het leven. De koningen aan het eind van het koninkrijk die over Juda regeren, komen niet op die troon. Die doen allemaal wat kwaad is in de ogen van de Heer. Dat lees je in 2 Kronieken 36. Dat is een heel interessant en belangrijk hoofdstuk om te zien. Het eind van Kronieken, 2 Kronieken 36. Dan zie je die geschiedenis zich ontvouwen. En dan zie je dat de ene en de andere koning doet wat kwaad is in de ogen van de Heer. Treedt in de voetsporen van zijn vader. En dan is het op een bepaald moment ook afgelopen. En dan zegt God, tot hiertoe en niet verder. De lijn loopt door. Het recht is er nog steeds. Maar praktisch zal er niemand meer zitten op die troon. Totdat. En dan zegt Jeremia 23 vers 5. Daar zit zo'n sleutelvers. Jeremia 23 vers 5. Zie de dagen komen, luidt het woord van de Heere. Dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Waar is die rechtvaardigheid op gebaseerd? Op het feit dat hij niet een zondevol mens is, maar juist uit die lijn van Maria komt, dat biologische recht kan overdragen en heeft gekregen, dat God zegt, jij, dit is mijn zoon, mijn geliefde. God zal die rechtvaardige spruit verwekken. En die zal als koning regeren en verstandig handelen. Dat is wat Jeremia 23 vers 5 zegt. Die zal recht en gerechtigheid doen in het land. Dat is die koning. Dat koningsrecht, dat is er wel. Maar het kan alleen maar aan een rechtvaardige heerser worden overgedragen. En rechtvaardig gespruit. Dat is Jezus Christus. Hij is geboren uit Maria door de Heilige Geest. Daar kan dat koningschap worden overgedragen. En dan zien we dat ze gaan zich laten inschrijven. Een Jozef met zijn zwangere vrouw. Jozef betekent, zijn naam betekent, dat God zonen mag toevoegen. En dat staat dan tot tegenover die kinderloze, tussen aanhalingstekens, Joachim. Joachim, Konjahu. Hij heeft wel 3 of 4 verschillende namen in de Bijbel, dat is heel lastig. Maar die koning. Maria is verloofd en zwanger. Dat is een schande. Vandaar dat ik op dat plaatje dit zie. Het ziet er idyllisch uit, maar het was in die tijd een schande. En dan kom ik terug en daar vond ik je inleiding ook heel erg boeiend vanmorgen. Ik dacht, ja, precies, daar gaat het over. Zij heeft overspel gepleegd. Zij is zwanger terwijl ze nog niet getrouwd is. Ze is beloofd aan iemand. Er is een contract gesloten. Maar er was nog geen gemeenschap. En toch is ze zwanger. Zij moet gestenigd worden. Hoon en spot zouden haar deel zijn. Zij zou belachelijk gemaakt worden. En misschien omdat zij zwanger was, neemt Jozef haar wel mee. Tuurlijk, hij was uit het huis en geslacht van David. Maria was dat ook. Maar in die tijd werden mannen ingeschreven. Vrouwen telden eigenlijk niet mee. En dat vond ik het boeiende in die geschiedenis die je net las. Dat vrouwen daar juist, als het gaat om de zonde, wel worden geteld. En de man niet. Dus daar wordt het omgekeerd. En ik denk dat Jezus dat vooral duidelijk wil maken. Daar is ook een man. Normaal gesproken werden mannen ingeschreven en telden de vrouwen niet mee. De dagen dat ze baren zou, waren nabij. Van wie is Jezus er nou een? Van Maria en Jozef? Van Maria en een ander? Heeft ze overspel gepleegd? Of toch van God door de Heilige Geest, zoals God ook zelf zegt? Jozef heeft hem, Jezus, als zoon geadopteerd. En daarmee dat recht, het koninklijke recht op Jezus overgedragen. Want Jezus was ontvangen van de Heilige Geest. En God heeft Jozef als vader geadopteerd. Het wettelijk recht op het koningschap liep via Jozef en wordt door die vloek die er ligt tegengehouden, maar opgeheven door die rechtvaardige spruit, Jezus Christus. In Christus komen beide lijnen bij elkaar. Wordt het probleem opgelost en kun je je nog steeds afvragen, van wie ben jij er een? Want nou moeten we bij onszelf terechtkomen. Van wie zijn wij er een? Waar horen wij bij? Wat is onze identiteit? Wat is onze achtergrond? En dan denk even aan die oude presentatie die ik snel langs zag komen. Je kunt je daar 100 vragen bij voorstellen. En dingen ook afvragen. Waar kom ik vandaan? Wat is voor mij van belang? Wat is van belang? Ik denk dat er maar 1 antwoord is. Dat is de vraag naar de identiteit. Wat is onze identiteit? En wil dat lezen uit Filippenzen hoofdstuk 2. Waar hoor ik bij? Waar kom ik weg? Waar kom ik vandaan? Filippenzen hoofdstuk 2. Wat is onze identiteit? Daar staat: laat die gezindheid bij u zijn. Die gezindheid is die identiteit. Wie ben je als mens? Hoe kijk je naar je roots? Waar kom je vandaan? Wat heb je misschien allemaal in je leven meegemaakt? Maar dan komt daar God met zijn boodschap van genade en zegt: kijk naar Jezus Christus. Laat die gezindheid onder u zijn, bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte van God zijnde, hij was God. Het godengelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf heeft ontledigd. Kenosis staat daar in het Grieks. Leeggemaakt. Prijsgegeven en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. De uitzondering van de zonde. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd en is hij gehoorzaam geworden tot de dood, ja de dood aan het kruis. En dat vernederen, daar wordt in het Grieks vaak het woord tapenos gebruikt, waar ons woord tapijt vandaan komt. Hij heeft zich laten gebruiken als voetveeg, als mat, als tapijt, waar anderen overheen kunnen lopen. Hij heeft zich vernederd tot de dood, ja tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich alle knieën zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Wat is je identiteit? Waar kom je vandaan? Van wie ben je erheen? Als jij kan zeggen, ik ben van Christus en Christus is in mij door de Heilige Geest, dan is die gezindheid bij je. Die gezindheid die er ook was in Jezus Christus. Dan mogen we weten dat Jezus niet alleen maar God was, maar God is gebleven. 100% mens en 100% God. Zo is Jezus Christus op aarde gekomen. En wij mogen blijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Dat geeft ons identiteit, dat geeft ons toekomst. In een wereld die duister is. We hebben het van tevoren nog even over gehad over de geschiedenis van vandaag. Misschien komen we over 10 jaar erachter dat er allemaal leugen is verkondigd rond dat hele coronavirus. Of dat er heel veel niet klopt. Er wordt heel veel achtergehouden. Je kunt er van alles van bij bedenken. Maar onze wereld leeft in duisternis. Laten wij wandelen in het licht. In het licht van het woord van God. Juist in die donkere dagen rond kerst. En ze zijn misschien wel donkerder dan ooit. Er zijn zelfs mensen die zeggen, ze zijn donkerder dan de oorlogsjaren. In sommige opzichten. Want je weet niet meer wat waar is. Alles staat ter discussie. Maar ik weet één ding. Dat het woord van God waar is. Van begin tot eind. En dat het woord van God nooit ledig weerkeert. Zal doen wat hij beloofd heeft en wat hem behaagt. Amen.